Welkom bij de podcast van Your Connector. Wij zijn Nicole Solleveld en Aleid Hanen. Wij hebben als missie om liefde binnen organisaties de norm te maken. We spreken met moedige leiders en experts die niet bang zijn om de weg naar binnen af te leggen. Over thema's zoals persoonlijk leiderschap, bewustzijn en authenticiteit. Vandaag ben ik in gesprek met Hanna Kuppen. Hanna is therapeut, trainer en auteur van de boeken Liefdesbang, Liefdeskunst en Liefdesroep. Liefdesbang werd het beste spirituele boek van 2015. In het boek beschrijft Hanna vanuit haar eigen ervaring hoe verlatingsangst en bindingsangst afhankelijkheidsrelaties creëren en hoe je deze dynamiek kunt helen. Ga ik vandaag in gesprek over relaties. Liefdesrelaties, vriendschappen en werkrelaties gaan over niets anders dan de verbinding aangaan met de ander. En daadwerkelijke verbinding aangaan met de ander begint pas als je eerst met jezelf in verbinding staat. Goedemorgen, Hanna.
Goedemorgen.
Wat leuk dat we hier vandaag een podcast aflevering met elkaar mogen opnemen.
Zeker, leuk. Dank voor je uitnodiging.
Ja, en ik denk voordat we de diepte ingaan over het prachtige onderwerp wat ik net al een beetje heb aangekondigd. Zou jij in jouw woorden kunnen vertellen wat jij doet?
Ja, zeker. Van huis uit ben ik therapeut. Ik heb mijn eigen praktijk gehad voor 10 jaar waar ik psychotherapie gaf aan volwassenen. Toen kwam in 2014 mijn eerste boek uit, Liefdesbang, wat gaat over de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst. En eigenlijk ben ik vanaf toen trainingen gaan geven aan mensen die zich herkennen hierin en die daar een stap in willen maken. En dat is eigenlijk wat ik nog steeds doe, dus dat de live trainingen over verlatingsangst en bindingsangst. En daarnaast geef ik daar lezingen over, geef ik daar webinars over. Zijn er nog meer boeken gekomen? Er is intussen een werkboek, Liefdeskunst, gekomen. Wat eigenlijk het werkboek is bij het boek Liefdesbang. We hebben online trainingen gemaakt over dit thema. Dus iedereen die hier een stap in wil maken, die kan vooruit. En geef ik webinars over bijvoorbeeld de moederwond, over liefdeskunst. Vooral in dit thema werkzaam. En ik schrijf graag, dus naast de trainingen schrijf ik ook veel. En dat is een beetje wat ik doe.
Ja, wat leuk om te horen. En ik weet nog heel goed wat je vertelt net. Hè? In 2014 kwam jouw eerste boek uit, Liefdesbang.
Ja.
Ik kwam zelf in 2015, dus toen was jouw boek net uit. Kwam ik uit een relatie van 10 jaar. En dan ben je op dat moment toch jezelf even een beetje kwijt.
Ja.
En toen was ik erg blij dat jouw boek er was. Dus die heb ik vol aandacht mogen lezen. En daarin kwam ik natuurlijk ook achter de dynamieken van, zoals je het net ook omschrijft, van bindingsangst en verlatingsangst. En dat die ook erg zichtbaar waren op dat moment in onze relatie.
Mm-hmm.
En wat ik zelf vooral heel erg interessant vond, is dat ik leerde dat het eigenlijk, we hebben het over bindingsangst, verlatingsangst, dat het eigenlijk beide een angst is om onszelf echt te verbinden met de ander.
Mm-hmm.
Hoe zou jij dat omschrijven?
Ja, de verlatingsangst en de bindingsangst zijn eigenlijk twee kanten van eenzelfde medaille, zeg maar. En daar zit een hele diepe angst in onszelf. Die angst, op het moment dat we gaan relateren met een ander, dan splitst die angst zich in een soort pluspol en minpol. Dus de een vloekt als het ware naar de kant van de verlatingsangst en de ander naar de kant van de bindingsangst. En daar heb je allebei een hele legitieme reden voor. Namelijk om te voorkomen dat er echte intimiteit ontstaat. Dus zowel aan de verlatingskant als aan de bindingskant vermijd je eigenlijk die echte intimiteit. En dan zullen van de bindings, aan de kant van de bindingsangst, zien we dat vaak op kilometers afstand. Dat zijn de mensen die het heel expliciet vermijden, die daar heel duidelijk over zijn, die daar zelfs heel, heel bot afwijzend en afstandelijk kunnen zijn. Maar voor mensen die aan de kant van de verlatingsangst zitten, die zullen zeggen, me niet willen verbinden. Ik wil niet liever dan me verbinden. Alleen dat zijn de mensen die dat verlangen hebben bij mensen die dat toevallig niet kunnen beantwoorden. En waarom zou je steeds mensen, partners aantrekken die jouw verlangen naar die verbinding niet beantwoorden? Ja, dat komt omdat je zelf even bang bent voor die echte intimiteit. Nee, maar dat is vaak een grote blinde vlek voor mensen die aan de kant van de verlatingsangst zitten.
Ja, dus eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, het is ergens dan ook heel veilig om je dus eigenlijk in de kern misschien niet te hoeven te verbinden.
Het is heel veilig om het te willen bij iemand die het niet wil, want dan hoef je zelf ook niet. Alleen dat heb je dan vaak niet zo in de gaten, want die mensen zijn juist enorm gefocust op de ander, maken van de ander een project, weten precies wat de ander moet doen, welke therapie de ander moet doen om te zorgen dat het allemaal gaat veranderen. Maar ze willen eigenlijk ten diepste niet dat het verandert, want dan word je weer gespiegeld met je eigen angst. Dus het is de angst om je werkelijk diep te verbinden of de angst om jezelf ook in de verbinding kwijt te raken. Dus die twee basisangsten liggen onder deze dynamiek.
Ja, en ik vind het wel mooi dat je ook zegt, het werkelijk verbinden. Wij hadden het net al even in ons voorgesprek erover, dat eigenlijk liefdesrelaties niets anders is dan relaties die je ook in vriendschappen aangaat, maar ook werkrelaties.
Ja.
En dat dus inderdaad, zoals je nu ook omschrijft, niets anders is dan de verbinding ook aangaan met de ander.
Precies.
En ik weet ook, ik heb eerder net een keer ook van jou gelezen, dat jij ook ervan overtuigd bent dat om de daadwerkelijke verbinding ook aan te gaan met de ander, dat eerst begint met, sta je dan ook daadwerkelijk in verbinding met jezelf?
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, wat je zegt, deze dynamiek is niet voorbehouden aan alleen liefdesrelaties. Ook al is dat de plek waar die vaak het grootst opspeelt, omdat we onze liefde vaak afhankelijk maken van een liefdespartner. Maar we nemen hem overal mee naartoe. Hè. De angst zit in onszelf. Dus we nemen het mee in ieder soort contact. En eigenlijk, alles is relatie. Maar het begint daar, van hoe relateren we met onszelf? Dus ervaren we verbinding met onszelf. En dat hangt er helemaal van af hoe we dat ook in ons vroege leven, in ons prille begin van ons leven, hoe we dat geleerd hebben. En de manier waarop we toen geleerd hebben ons te hechten, bepaalt ook hoe we dat later doen in relaties tot anderen. Of dat nou liefdesrelaties zijn, of werkrelaties, of met vriendschappen. En als we vroeger geleerd hebben in contact met onze ouders dat bepaalde delen van onszelf, dat die niet welkom waren of dat die te veel raakten, of dat dan leer je om delen van jezelf af te splitsen. En dan verlies je die verbinding met jezelf. En dat is eigenlijk het begin van deze dynamiek. Die dynamiek die start in jezelf. Dus als je leert van dat je gevoeligheid, te grote consequenties heeft, dan leer je je af te sluiten voor je gevoeligheid. Of als je leert van, mijn boosheid mag er niet zijn, want daar word ik op afgewezen. Je hebt bij je vader gezien hoe boos die kan worden en je hebt ergens een besluit genomen. Ik ga nooit zo boos worden als mijn vader is. Dan leer je die delen van jezelf af te splitsen. Maar dat zijn wel alle delen die we nodig hebben om in contact te zijn met onszelf.
Ja, dus jij zegt eigenlijk dat de kindertijd en de relatie daarin dus met je ouders ook heel erg bepaalt hoe je nou ja, ook in volwassen relaties. En dan zowel hè, liefdesrelaties als werkrelaties. Hoe je de verbinding dan ook aangaat.
Ja, dus als we niet ontmoet worden door emotioneel beschikbare ouders. Dan kan een kind niet anders dan zichzelf verlaten. Dan delen van zichzelf verlaten. He, dus die verlatenheid, die start eerst in onszelf. Dus als het ware verlaten we dat innerlijke kind van ons. En dat gaat later opspelen. He, daar kunnen we best volwassen mee worden. He, daar hebben we allerlei beschermingsmechanismen voor. Maar op het moment dat we later gaan relateren en natuurlijk hoe intiemer de relaties zijn, hoe meer die delen geraakt worden. En dan komen we er eigenlijk achter van, oh ja, daar komt die beschermer er eigenlijk voor te staan. Die zegt, oh, maar je gevoeligheid laten zien, dat is doodeng. En daar zit risico op, dus dat kan je beter niet laten gebeuren. En ja, dan gaan die overlevingsdelen zorgen dat de liefde gesaboteerd wordt. En dat het onveilig is. Dus daar gaan we eigenlijk in de herhaling, omdat ons systeem wil herhalen wat vertrouwd voor ons is.
Mm-hmm. Ja, want ook dat is dan weer, waar we het net ook over hadden, is dan weer heel veilig.
Precies.
Dus zie je dan bijvoorbeeld ook dat hetgeen wat je zelf hebt meegemaakt in je jeugd, wat je ook zei, het afsplitsen van een bepaald kindsdeel. Mm-hmm. Zie je dat dan bijvoorbeeld ook hetzelfde patroon terug bij de betreffende, nou ja, in dit geval partner of degene met wie je dus de relatie hebt. Zie je datzelfde patroon daarin terug? Of is dat juist een tegenovergestelde patroon bij die persoon?
Ja, dat ligt natuurlijk wel heel genuanceerd. Want je neemt een hechtingspatroon mee van je moeder. Je neemt een hechtingspatroon mee van je vader. Hè? Dus soms zoek je heel erg in een partner juist het patroon wat je herkent van je vader. En soms zoek je in een partner juist het patroon wat je heel erg kent van je moeder. Als ik kijk naar mijn eigen relatieverleden, heb ik eerst heel veel mannen aangetrokken die heel erg leken op het patroon van mijn vader. Dus ik zocht eigenlijk in die emotioneel onbeschikbare mannen, zocht ik eigenlijk juist de liefde van mijn vader. Dus dat kleine meisje in mij was eigenlijk nog altijd op zoek naar de liefde van haar vader. En ik zag in al die onbeschikbare mannen, zag ik eigenlijk dat hele kwetsbare jongetje, wat ik ook altijd heb gezien en gevoeld in mijn vader, met de illusie van, ja, maar als ik dat jongetje kan helen, dan wordt hij beschikbaar en dan gaat hij voor mij kiezen. He, dus dat is het magische denken van een kind. En dat projecteer je dan op een partner. En pas later ben ik in een partnerrelatie veel meer het hechtingspatroon van mijn moeder tegengekomen. En werd ik meer getriggerd in het stuk wat ik van mijn moeder ken qua behoeftigheid. En dat ik juist zeg maar op de rem ging staan en mezelf ging beschermen en de grens ging aangeven omdat ik bang was me te verliezen. Omdat ik als kind ook bang was om me in haar te verliezen. Hè, dus, ja. Dus het is ook net waar jij qua ontwikkeling aan toe bent om welk patroon aan te kijken. Dus dat, ja, eerst had ik daarin het patroon met mijn vader aan te kijken en later pas het patroon met mijn moeder. En dat, ja, ik merk dat hoor ik van heel veel mensen terug die, die denken, oh, maar het zit bij mijn vader. En nou, dan ben je daar doorheen bewogen en heb je daar je patronen aardig opgelost. En dan kun je verrast worden dat daar eigenlijk nog een dieper patroon onder schuil ging. En dat je daarin nog het patroon van je moeder hebt aan te kijken.
Ja, ik herken dat helemaal hoor, wat je zegt ook, Hanna. Want ook ik ben inderdaad heel, heel diep met mezelf gegaan. En kwam ook allereerst inderdaad erachter dat ik thema's aan de kant van mijn vader mocht aankijken. En tegelijkertijd is het een soort van ui, hè, die we mogen afpellen.
Ja.
Waarna je steeds dieper gaat en ook weer ziet, oh ja, maar ook aan de kant van mijn moeder zitten bepaalde thema's.
Ja.
En dat is ook niet zo gek, hè, want zij zijn ook weer door bepaalde dingen die zij hebben meegemaakt ook weer bij elkaar gekomen.
Ja, en kijk, als we worden allemaal geboren uit onze moeder en voor het vermogen om ons te verbinden is dat natuurlijk de eerste hechtingspersoon. En op het moment dat we daar niet die veilige symbiose kunnen aangaan, gaan we verder zoeken. Dus de eerstvolgende is vaak je vader als tweede hechtingspersoon. En op het moment dat je daarin vastloopt, dan denk je in eerste instantie, oh, daar is het te doen. Maar uiteindelijk word je toch weer teruggeworpen op die allereerste start, die laag die daar nog onder ligt. En die start, dat was de start bij je moeder. Ja. Dus dat kan soms echt nog een venijnig stukje zijn, wat je niet had bedacht, maar wat er nog wel degelijk onder zat.
Ik weet ook dat jij in jouw boeken omschrijft dat er ook verschillende vormen van hechtingstijlen zijn. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
Jazeker. We hebben natuurlijk de angstige hechtingstijl. Hè. Er zijn natuurlijk allemaal de boektermen voor. Ik gebruik vaak meer de termen van de verlatingsangst en de bindingsangst. Hè. De kant van de verlatingsangst is vooral de angstige kant. En de kant van de bindingsangst is de vermijdende hechtingstijl. En dan heb je eigenlijk nog de gedesorganiseerde hechtingstijl. En dat is eigenlijk een... Waar het zo onveilig is geweest bij ouders dat een kind echt destructief wordt naar zichzelf. Hè. Dat is eigenlijk een hele destructieve manier die je hebt aangeleerd. En die een kind eigenlijk zo van zichzelf maakt dat het tegen zichzelf gaat keren. Dus dat zijn de kinderen die anorexia krijgen, die zichzelf snijden, die... slecht zichzelf kunnen verzorgen. Die zich mentaal helemaal gaan afsluiten en isoleren. Hè, voor wie echt de binnenwereld ook onveilig wordt. Omdat ze gewoon het alleen maar op zichzelf konden betrekken. En een totale bescherming moesten gaan. Dus dat zijn eigenlijk de drie basisstijlen van hechting. Dus ik heb het vaak over de verlatingsangst en de bindingsangst.
Ja, en eigenlijk hè, wat je zegt is, doordat we inderdaad hè, die angst ontwikkelen, ergens al hè, in onze kindertijd, de hechting met onze ouders, dat zorgt ook hè, voor de hechting voor de rest van ons leven. En als we dat weer door mogen trekken naar niet alleen liefdesrelaties, maar ook naar werkrelaties, hoe komt dat dan tot uiting?
Ja, hè, dus als je het hebt over, over de verlatingsangst, Ik zal eerst even een klein beetje zeggen hoe dat in zijn algemeenheid is en dan dadelijk iets meer richten op hoe zich dat zou kunnen uiten in organisaties. He, bij de angstige hechtingstijl van de verlatingsangst, die ontstaat vaak als we inconsistente ouders hebben. Dus dat je soms wel even voelt dat ze er zijn, maar andere momenten ook helemaal niet. En dan gaat een kind scannen op veiligheid. Kinderen kunnen niet meer ontspannen. Je gaat je eigen waarde laten afhangen van je ouders. Ze gaan zich enorm aanpassen. Hebben eigenlijk geen besef meer van eigen behoeften, eigen grenzen. Gaan hun boosheid enorm onderdrukken. En qua partners, liefdespartners, gaan ze vervolgens... verandert die focus op de ouder heel erg op de focus op de partner. En laten ze hun eigen waarde afhangen van die partner. Zoeken ze voortdurend bevestiging bij die partner. Hebben ze allerlei strategieën om die partner maar aan zich te binden. Dus liefde is, ik doe alles voor de ander. Dus ze zitten heel snel in het pleasen en verliezen zichzelf heel makkelijk. En ja, hoe zich dat kan uiten in organisaties, dat zijn de mensen die vooral heel erg op de relatie gaan zitten en minder op de inhoud. Zijn mensen die moeilijk nee kunnen zeggen tegen vragen of wat te veel is. En maar eindeloos doorgaan. Dus ook een soort dat pleasen doorzetten. Dat zijn mensen die geen fouten durven te maken bijvoorbeeld. Die heel moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. En dat zijn ook de mensen die te lang blijven. Hè, die willen het eindeloos goed doen. Maar die blijven juist te lang, ook als het niet meer goed is. Hè? Dat zijn ook de mensen die te lang in een liefdesrelatie kunnen blijven. Ook als die liefdesrelatie niet meer goed voor ze is. Maar dat geldt ook voor een werksituatie waar ze te lang in kunnen blijven.
Ja, en misschien ook wel het hele harde werken. En precies. Er dus altijd zijn de loyaliteit.
Enorm loyaal. Ja, enorm loyaal. Maar zoeken ook de bevestiging. Zijn ook de mensen die zichzelf juist onderschatten in hun werk. Kunnen bijvoorbeeld bondjes gaan sluiten. Alles, hun overlevingsstrategie zit op de relatie met de ander. En als we kijken meer naar de kant van de bindingsangst, hè, dat zijn de mensen die al heel vroeg als kind hebben geleerd in hun leven, ik doe het wel alleen. Hè, dus ik kan blijkbaar niet terugvallen op een ouder, gaan op zichzelf terugvallen, maar zijn daar natuurlijk ontwikkelingsmatig nog helemaal niet aan toe. Dus zij hebben geleerd zich af te sluiten, zich gevoelloos te maken. Aan de buitenkant kan er dat heel onverschillig uitzien. Maar van binnen ervaren ze heel veel stress. En vaak creëren ze een enorme muur, een soort panzer. En die hebben juist de focus heel erg op zichzelf. Hè, dus die sluiten zich eerder af van de ander. En die zien juist ook de toenadering van de ander al heel snel als verstikkend. En zelf hebben ze een soort overleving van ik heb niemand nodig. Ik doe het wel alleen. En, dus zij vluchten juist voor alles wat raakt aan moeilijke gevoelens. Zij hebben hele rigide grenzen, veel tijd en ruimte voor zichzelf nodig. Maar daaronder, daar zit gewoon eigenlijk een klein kind wat heel diep in pijn is. En wat een enorme angst en eenzaamheid gaat daaronder schuil. En dit zijn de mensen in organisaties die vaak heel goed functioneren aan de buitenkant. Die juist heel erg op de inhoud zitten en de relatie meer uit de weg gaan. Die heel prestatiegericht zijn. Maar ook die zich snel juist wat groter kunnen maken. Die snel op een bovenpositie kunnen gaan zitten. Of die eigenlijk oneigenlijk de leiding nemen. Die niet echt de leiding hebben, maar zich wel als zodanig profileren. Maar zij vermijden ook in het werk het echte contact of de kwetsbaarheid. Maar hè, dus ze houden een soort façade op. En zijn eigenlijk heel diep van binnen bang om door de mand te vallen. Hè, ontmaskerd te worden.
Ja. Ja, ik herken heel erg wat je zegt, Hanna. En we hadden het al even in ons voorgesprek erover. Dat kijkend bijvoorbeeld naar leiderschapsteams. Die wellicht niet helemaal lekker met elkaar kunnen samenwerken. Waar er bij wijze van spreken best wel wat ruzies inderdaad kunnen zijn. Ja, dat toch heel vaak voortkomt uit het feit dat we natuurlijk ook allemaal ons eigen familiesysteem natuurlijk ook meenemen naar werk. En wat jij dus ook zegt, hè, de relatie die jij in het verleden bent gestart met je moeder en vader is eigenlijk dus zo bepalend hoe je dus ook heden ten dagen als leider, als professional functioneert op de werkvloer.
Ja, hè, dus als jij als kind in je, hè, dus de eerste ervaringen die je opdoet, die brengen een soort overtuiging. Hè? Dat zijn de imprints die we opdoen. En dat zijn overtuigingvormende ervaringen. Hè? Dus is het veilig om het te verbinden of is het onveilig? Is de ander te vertrouwen of is de ander niet te vertrouwen? En die imprints, die nemen we mee. En als het voor jou onveilig was, dan neem je die onveiligheid ook mee. In je werk. Dus hè, liefdesbang in organisaties zorgt voor een hele onveilige cultuur. Waarin snel een voedingsbodem ontstaat voor conflicten. Of voor vermijding. Hè, dat mensen zich zo glad als een aal nergens door laten pakken, zeg maar. Het kost organisaties vaak juist ook heel veel tijd en geld en energie. Want dat, hè, als het niet goed gaat met medewerkers, ja, dan gaat het ook niet goed met de organisatie. Want die wordt bepaald door de kwaliteit van de medewerker. En dan is er heel veel ziekteverzuim bijvoorbeeld. Burn-out. Burn-out, ja, dat is bijna altijd dat er nog iets gepresteerd moet worden. Omdat je nog steeds dat kinddeel in jou is nog steeds op zoek naar de bevestiging van je vader of van je moeder. Waardoor je jezelf opbrandt. Hè? Daar liggen ook die hele diepe hechtingspatronen onder. Kan juist een heel groot verloop daardoor zijn in organisaties. Of wat ik net al zei, mensen die te lang blijven, die niet meer op hun plek zitten. Dus liefde kan dan ook niet stromen in een organisatie als liefdesbang bij de medewerkers echt aanwezig is.
Ja, ik vind het wel mooi hoe je dat ook omschrijft, hè? Die veiligheid. Wij spreken ook altijd inderdaad over, je wil je psychologisch veilig voelen binnen een organisatie. En
precies.
Dat kan je inderdaad niet buiten jezelf en vinden. Dat start toch ook met jezelf. En daarin, nou ja, wij hebben heel erg als missie ook van, hoe kunnen we er ook voor zorgen, hè? Dat je veel meer er ook voor zorgt dat, ja, verbinding ook de norm, hè, wordt binnen organisaties. Wij geloven er ook in, als je echt in verbinding weer bent met jezelf, dan is het ook veel makkelijker om die verbinding ook weer met die ander te maken. En is er eigenlijk ook nog meer ruimte voor, nou, misschien wel zoals jij het ook omschrijft, hè, liefde ook op de werkvloer.
Ja.
En als je dat meer kan inbrengen in werkrelaties, dat er dan ook automatisch, dat die verbinding eigenlijk nog meer mag stromen.
Ja, kijk, in liefdesbange relaties, daar herhalen we eigenlijk die kind-ouderbinding. Maar die kind-ouderbinding nemen we dus ook mee in die organisaties. Dus eigenlijk werken daar volwassen mensen die emotioneel nog niet volwassen zijn. Dus al die onveiligheid en die patronen worden daar uitgespeeld. En dan is het heel belangrijk dat er een bezielde leider is, hè, dat er leiderschap is waar zo'n veilig ecosysteem gecreëerd kan worden, waar medewerkers ook die verdedigingsmechanismes kunnen afbouwen, zeg maar. Dus waar de focus ligt op de gemeenschappelijkheid. Ooit is het probleem ontstaan in relaties. En het probleem kan dus ook eigenlijk alleen maar opgelost worden, ook in relatie. Dus dit vraagt echt ook om leiders die in staat zijn om die transformatie in zichzelf door te maken. Omdat ze, als ze die transformatie in zichzelf hebben doorgemaakt, een veilige voedingsbodem kunnen creëren, dat ook binnen organisaties triggers onderzocht mogen worden. Want op het moment dat jou als bij medewerkers nog die kindpijn een rol speelt, richting een baas is dat natuurlijk ook altijd een verticale relatie. Dus is het risico heel groot dat mensen die kindstukken gaan projecteren op een leidinggevende, wat natuurlijk eigenlijk representatief staat voor een vader of een moeder. Ja. En op het moment dat een leider dan geleerd heeft om niet in die tegenoverdracht te gaan, en die heeft zijn eigen triggers onderzocht en op orde, dan kan die in het contact blijven en kan die in veiligheid een situatie creëren waarin dat stuk onderzocht kan worden bij de medewerkers en waarin eigenlijk die schaduwkanten onder ogen mag komen en dat ze dan die transformatie kunnen maken. En dan kan zelfs ook een werkcultuur zo'n veilige cultuur worden dat het getransformeerd kan worden. En dat zou, ja, dat, hè, dat is nog geen gemeen goed in onze maatschappij. Maar dat heeft heel veel veiligheid nodig. En ik denk dat dat ook begint bij echt bezield leiderschap.
Ja, heel, heel mooi, Hanna, hoe je dat omschrijft. En ja, helemaal met je eens. Mooi hoe je het woord gebruikt inderdaad, hè? Bezield leiderschap, waarin het ook zo belangrijk is dat je als leider daarin het, ja, ook het, toch het inspirerend voorbeeld, hè, het rolmodel ook bent richting de rest van de organisatie. Doordat jij inderdaad, hè, als leider je thema's met je vader, met je moeder hebt aan durven kijken en in verbinding kan dus zijn met jezelf.
Ja.
Zorg dat ook automatisch voor dat als er inderdaad een trigger ontstaat, wat natuurlijk gewoon regelmatig, hè, in de relaties gewoon kan ontstaan.
Absoluut.
Dat je dicht bij jezelf kan blijven.
Ja.
En je dus ook kan laten zien, juist inderdaad aan je werknemers, van hé, maar kijk, hè, wat dit inderdaad ook met jou weer doet. En hoe kan ik jou ook weer uitnodigen om ook wellicht die stap naar binnen te gaan maken.
Ja.
Om dat toch verder voor jezelf ook te mogen onderzoeken.
Ja. Ja, hè, dus dat die schaduwdelen die aangeraakt worden, dat die niet veroordeeld worden, maar dat die als het ware in het licht mogen komen staan. En als jij als bezielde leider of als leider wel in die tegenoverdracht gaat, ja, dan zorg je zelf ook voor onveiligheid. En dan, ja, weet je, dan zijn alleen maar alle verdedigingsdelen aan zet. En je wil eigenlijk steeds weer terug naar dat gezonde deel. En als je echt een bezielde leider hebt die dat op orde heeft, ja, die kan die veiligheid creëren. Want juist in liefde en veiligheid mogen alle delen van ons naar boven komen die dat nog niet zijn. En dat is juist, en hoe meer die schaduwdelen naar boven mogen komen en kunnen komen en getransformeerd kunnen worden, daar zit juist het potentieel wat het bedrijf op een hoger, naar een hoger niveau tilt. Hè, dus dan krijg je veel meer toegang tot potentieel wat anders eigenlijk onder die verdedigingsmuren verborgen blijft. En dan zullen mensen veel meer intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te willen dragen aan die organisatie. En hè, dan doen ze dat niet meer vanuit die rups, maar vanuit de vlinder, vanuit zichzelf. Hè. Dus dat die sprong, dat zou fantastisch zijn als ook dat binnen organisaties mogelijk zou zijn.
Ja, je gaat gewoon zien dat mensen weer veel meer kunnen floreren.
Ja.
Doordat ze zich veilig voelen, doordat ze zichzelf mogen zijn.
Ja.
Ja, en dat heeft natuurlijk gewoon impact op wat je zegt. Je wordt productiever. En je zei net al heel mooi, hè? Verzuim wordt gewoon minder.
Ja.
En alles mag gewoon meer stromen in de organisatie.
Ja.
En tegelijkertijd wat ik wel vaak hoor is dat mensen het ook wel spannend, hè, kunnen vinden om naar die diepere patronen te kijken. En te kijken waar ze vandaan komen. En vaak komt dat ook voort vanuit het feit dat het misschien, hè, wat je misschien direct ziet. Hè, dat men zich eigenlijk best wel goed voelt, goed in zijn vel zit. En tegelijkertijd loopt hij inderdaad wel tegen een aantal dingen aan. Welke kleine stapjes zou je dan volgens jou ook kunnen zetten om die eerste stap naar binnen te gaan maken?
En vanuit welke plek bedoel je deze vraag? Dus vanuit in een organisatie of vanuit een medewerker of vanuit een...
Nou, gewoon als individu, als mensen vinden we het vaak spannend om toch die diepliggende patronen van waar kom je vandaan, om dat echt te mogen onderzoeken. Van wat gebeurt er eventueel als ik dat ga doen?
Ja.
Maar het kan ook helpen. Je hoeft misschien niet in één keer heel erg diep te gaan. Dus welke kleine stapjes zou je daarvoor kunnen zetten?
Ja, dat is al mooi dat je dat in je vraag zo zegt. Want het gaat heel erg over de kleine stapjes. En de allereerste stap is denk ik heel belangrijk. Dat je geen oordeel hebt naar jezelf. Op het moment dat we een oordeel hebben naar onszelf. Van hé, dan doe ik dit weer. En dat is niet handig. En dan zetten we het meteen vast. En waar we een oordeel over hebben, stoppen we eigenlijk met voelen en stoppen we ook met leren. Dus het vraagt in eerste instantie een soort kinderlijke nieuwsgierigheid van hey, zo doe ik dat. Wat maakt nou dat ik dat zo doe? Dus ooit heeft mijn systeem een hele goede reden gehad om het op deze manier te zijn gaan doen. En we herhalen vaak diezelfde verdedigingsmechanismen. Maar ooit was dat het meest intelligente antwoord dat jouw systeem op een situatie heeft gegeven. En op het moment dat je jezelf gaat bevragen van hey, voor welke pijn moest ik mij dus ooit op deze manier beschermen? En dat gaat eigenlijk over alle soorten verdediging in jezelf. En er komen ook mensen in mijn trainingen die zeggen van ja, ik voel eigenlijk helemaal niets. En dat ligt zo op de loer om daar iets van te vinden voor mensen zelf, dat ik ze voortdurend uitnodig van heb ontzettend grote compassie met het feit dat je dit ooit moest doen, dat het blijkbaar ooit het meest veilig was om niet te voelen. En op het moment dat je daar met heel veel zachtheid, met zachte ogen, met compassie naar gaat kijken in jezelf, dan kan er iets smelten. En op het moment dat het gaat smelten, dan brokkelt eigenlijk dat muurtje af. Dan brokkelt dat panzer af wat we voor ons hart hebben gecreëerd. En door te oordelen maken we dat panzer of die muur alleen maar sterker. Door er tegenaan te schoppen maken we het sterker. Dus het vraagt ongelooflijk veel zachtheid en compassie om naar alle delen in jezelf te kijken vanuit het besef en het vertrouwen dat ze allemaal een goede reden hebben gehad dat ze er zijn. En dan kan er iets, hè, dan komt er iets in beweging. En dan met die liefdevolle aandacht van nu, maak je eigenlijk contact met dat systeem. En dan kan er iets gaan afbrokkelen. Dus dat zou een hele mooie eerste stap zijn.
Ja, mooi hoe je dat omschrijft, Hanna. Dus eigenlijk wat ik jou heel erg hoor zeggen, is dat we wellicht soms wat streng ook, hè, richting onszelf kunnen zijn.
Ja.
Te hard kunnen oordelen waarom we wellicht bepaalde dingen gedaan hebben. Maar we waren wellicht, we waren ook nog maar een kind.
En precies.
We doen de dingen zoals ze gaan. En door daar eigenlijk dus heel liefdevol naar te kijken en ook weer te mogen voelen, hè, van wat heeft dat bij jou geraakt? Hè? Waar leidt dat ook nog heden ten dagen ook toe? Als je kijkt naar bijvoorbeeld triggers in ook je eigen leven.
Ja. Die triggers, er zijn natuurlijk, iedere trigger is een kans op heling. Een trigger is eigenlijk een manier van ons systeem om te zeggen van hé, hier mag iets aangekeken worden, hier mag iets geheeld worden. En ja, het vraagt ongelooflijk veel moed om die stap dan ook te zetten. En om niet terug te projecteren op de ander. Of als we zelf geraakt worden in een pijn, om de ander net wat harder pijn te doen en de bal terug te kaatsen. Maar om het iedere keer te zien als een uitnodiging voor een transformatie. En van hé, wat hierin is van mij wat zo geraakt wordt. En op het moment dat jij iedere keer je eigen deel opschoont. En de lading van de emotie die daar nog op zit, die vaak gaat over iets ouds wat je aan het herhalen bent. Als die lading gevoeld mag worden zonder in een verhaal te gaan, zonder in een schuldvraag te gaan. Maar eigenlijk alleen maar de emotionele lading toelaat die erop zit, waardoor die jou los kan laten, dan schoon je als het ware jouw deel op. En dan verandert een wond in een litteken. En met een litteken kunnen we heel goed leven. En op het moment dat die wond is dichtgegroeid en er is nog een litteken, ja, dan kan je er als het ware een soort, kan je het zelfs aanraken, maar doet het geen pijn meer. Je weet gewoon, oh, ooit had het pijn gedaan, maar er komt niet opnieuw zout in de wonden. Maar als we dat niet aangaan in onszelf, ja, dan zal het steeds als een grotere, sterkere trigger naar ons toe komen tot we bereid zijn om het wel te doen. Dus eigenlijk vind ik dat ook een mooi principe van het leven wat erop gericht is om ons toch te stuwen naar heling en genezing.
Ja, dus maar eigenlijk wat jij zegt.
Moed. Het vraagt moed. Het is super spannend en het vraagt heel veel moed.
Ja, de strikkers zijn eigenlijk cadeautjes.
Ja, maar zijn we bereid om ze uit te pakken? Mm-hmm. En anders worden cadeautjes steeds groter en steeds sterker tot we het gaan doen. En het zijn eigenlijk steeds spiegels waar we in mogen kijken. En op het moment dat het ons enorm raakt en de lading groter is dan de situatie waar je in dat moment je in begeeft, dan weet je eigenlijk dat het een trigger is voor oude pijn. Natuurlijk is het zo dat iemand die in het hier en nu hartstikke over jouw grens gaat, dat het hartstikke logisch is als dat jou boos maakt en dat je die energie nodig hebt om de juiste grens te stellen. Dat is natuurlijk in het hier en nu dan een heel heilzame stap. Maar op het moment dat je eigenlijk denkt, die opmerking van die collega bij het koffiezetapparaat, daar heb ik 3 dagen mee rondgelopen. Ja, dan weet je eigenlijk dat iets ouds in je heeft geraakt waar je naar mag kijken.
Als je dan kijkt naar angst en liefde, wat echt dualiteiten natuurlijk van elkaar zijn. Mm-hmm. Wat heeft dat dan ook met elkaar te maken?
Hoe ik ernaar kijk is dat eigenlijk dat liefde schijnt op alles wat nog niet liefde is. Dus liefde schijnt op al onze delen die we nog niet verbonden hebben met ons hart. En Dus liefde brengt eigenlijk alles naar de oppervlakte wat we mogen opruimen. En daarom is het zo belangrijk om een cultuur van veiligheid en verbinding en liefde te hebben, omdat we dan juist in staat zijn om te transformeren. Dus ja, liefde haalt ook al onze angststukken omhoog. En wat ik heel veel terugzie in de training, en dat vind ik iedere keer weer fantastisch om zo in de ervaring terug te zien, is op het moment dat jij jouw afgescheiden delen van je weghoudt, als hè, dat hebben we moeten doen om te overleven, dan worden dat een soort monsters in onszelf. Dus we denken, ja, daar kan ik nooit meer naartoe, daar kan ik nooit meer naar kijken, want dat is zo groot, dat is zo eng. Als ik daar naar ga kijken, ja, dan ga ik helemaal onderuit. Of dan verzand ik, of dan beland ik in de goot, of whatever. Dan raak ik in een diepste depressie, of noem maar op. Dus we zijn bang geworden van de angst. Maar op het moment dat we werkelijk die delen, die angstdelen gaan aankijken, dan gebeurt er altijd iets wonderbaarlijks. Want dan zeggen mensen, aha, maar was het dit? Ja, maar dit kan ik wel aankijken. En ineens verzacht het enorm. Dus we zijn bang geworden voor de angst. En als we de angst echt recht in de bek aankijken, ja, dan is het ineens helemaal niet meer zo beangstigend dan hoe we het aan onszelf hadden voorgehouden. En dan zien we eigenlijk ook de kwaliteit die daarachter ligt. Dus dan zien we ook van, oh, maar als ik dit weer in mijn hart kan sluiten, ja, dan mag mijn gevoeligheid er weer zijn. Dan kan ik mezelf weer voelen. Dat is eigenlijk een actieve manier om zelfliefde te genereren. Om juist die afgescheiden delen van onszelf weer te integreren, in te sluiten in ons hart. Dat is onze heelheid weer ervaren. En ja, dan heeft angst geen plek meer. Dus we moeten vooral de stap maken om over de angst voor de angst heen te stappen. En dat is prachtig om steeds weer te zien hoe dat in de ervaring zo'n verlichtende ervaring is eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk, Anna, als je dat weer terugvertelt, hè, naar het voorbeeld ook wat je hiervoor gaf over de collega die je bij het koffiezetapparaat tegenkomt en die iets tegen je zegt en je bij wijze van spreken daar 3 dagen nog over nadenkt. Dat laat dus ergens zien dat je ergens angsten ervaart, ergens bang voor bent. Maar door eigenlijk weer te mogen voelen en te ervaren van, hé, maar waar komt dit nou echt vandaan? En naar binnen te mogen bewegen, kan er eigenlijk weer liefde ook ontstaan. Liefde met jezelf.
Zeker. Ja, zeker. En juist door er van weg te blijven, gaan we vaak van alles vanuit de angst in ons hoofd halen. We gaan er hele verhalen om creëren. Het zal wel zo. We gaan dingen invullen. Die ander zal wel dit. En vaak is dat al helemaal niet aan de orde. Dus hè, we verliezen ook het contact met de realiteit. En we gaan er helemaal een eigen verhaal van creëren. En op het moment dat je het echt aankijkt of dat je... Dan kan er echt. Dan komt de verbinding weer met jezelf terug. En ja. Het kan zijn dat je daar even ook iets ouds, wat pijnlijk is voor aan te kijken hebt. Van, oh, nou, dit was precies. Dus dat de ander je misschien even negeerde, omdat hij zelf met een moeilijk werk bezig was en even geen ruimte had voor jou. Maar misschien was die afwezigheid precies wat je altijd kende van je vader of je moeder. En moest je weer even dat kleine meisje of jongetje in jezelf ophalen, wat dat zo vaak had meegemaakt, dat je genegeerd werd, terwijl je misschien net wilde uitreiken naar de ander.
Ja. En als je dat dan weer doortrekt naar, hè, als je die zelfliefde weer kan vinden, dan heeft dat ook weer natuurlijk weer een positieve invloed op, nou, zoals we het net ook een beetje verwoorden, op het te kunnen floreren, op geluk. Hoe zie je dat eigenlijk als je dat doortrekt weer naar werkgeluk?
Dan krijg je eigenlijk dus steeds meer contact met je volle potentieel. Dus je creëert dan met elkaar een soort veilige basis om waar mensen zichzelf kunnen zijn. En alleen als mensen zichzelf kunnen zijn, zullen ze zich willen inzetten. En zullen ze het naar hun zin hebben. En zullen ze zeggen, kijk, ja, alles bestaat uit relatie. Als jij het naar je zin hebt in het relationele stuk van je werk, ja, dan is dat al het grootste deel. Als jij graag naar je werk gaat, ja, vraag mensen waarom ze graag naar hun werk gaan. Dat is vaak omdat ze het fijn hebben met collega's, omdat ze zichzelf kunnen zijn. Dus dan kunnen mensen ook hun potentieel inzetten en kunnen ze ook ja, hun talenten werkelijk ja, inzetten en ervaren ze daar de vervulling en het geluk. Dus alles bestaat uit relatie.
Ja, dus eigenlijk is liefde is gewoon niets anders dan de verbinding aangaan. Allereerst natuurlijk met jezelf en daarmee met de ander. In ja. welke vorm dus van een relatie? Hè? Liefdesrelaties, ja. vriendschappen, werkrelaties.
Ja. ja, als je kijkt naar het oude paradigma van liefdesrelaties. Hè, de ander moet mij gelukkig maken. Hè, dat mijn partner gaat mij gelukkig maken. En je zou kunnen zeggen, ik neem aan dat de meeste van ons wel erachter zijn dat dat niet klopt. De partner maakt mij bewust. Hè? Dus de partner maakt mij bewust van alles in mij wat nog niet liefde is. En de partner kan een enorme belangrijke katalysator zijn om dat steeds weer in mezelf dieper te transformeren. Waardoor je eigenlijk steeds een nieuwe relatie krijgt met jezelf. Omdat je steeds een diepere verbinding met jezelf kan aangaan. En een betere versie van jezelf wordt. En daarmee eigenlijk ook steeds je eigen liefdesrelatie vernieuwt. En als je dat allebei kan doen, als die relatie een smeltkroes kan zijn, om op die manier te groeien naar steeds meer zelfliefde, hoe mooi zou het zijn als zelfs ook een veilig werkklimaat een ecosysteem kan zijn waar dat mag gebeuren. Dus waar medewerkers steeds kunnen transformeren in relatie tot elkaar. En dat er zoveel veiligheid is. Nou, ik denk dat je dan met elkaar ja, alles kan bereiken wat je wil bereiken. Je bent natuurlijk samen aan het werk voor een hoger doel van de relatie. Maar dat iedereen zich daar dan in aan wil conformeren en niets liever wil dan daarin het hoogste bereik halen. Omdat je ook gewoon jezelf als mens daarin helemaal mee kan nemen en daarin kan blijven groeien. En ja, ik denk dat dat de meeste vervulling kan geven.
Ja, helemaal met je eens. Op naar veilige werkomgevingen waar we daadwerkelijk onszelf mogen zijn.
Ja.
Omdat we inderdaad in verbinding zijn met wie we zijn. En daarmee ook veel makkelijker de verbinding dus aan kunnen gaan met de ander.
Ja.
En waardoor het ook echt dus leuk is om naar werk te gaan en met elkaar die mooie resultaten neer te zetten.
Ja, en waar het soms ook oké is dat je enorm botst en dat je enorm je triggers aan het uitleven bent naar elkaar. Maar op het moment dat de transformatie mag gebeuren, dus dat er zoveel veiligheid is, dat je dat juist van elkaar ook mag zien. Dat het echt even mag botsen, dat het super ongemakkelijk is en confronterend en kwetsbaar, maar dat de veiligheid blijft en je dan samen daardoorheen kan bewegen, ja, dan groei je met elkaar enorm. He, dus ik moet ook denken aan, ik denk dat heel veel mensen de film kennen, As It Is In Heaven, waar je dat enorme transformatieproces ook ziet. En mocht je de film nog niet gezien hebben, zou ik hem ontzettend aanbevelen om te gaan kijken, want daar zie je precies dat hele proces prachtig gebeuren. En ja, dat is heel rijk, als je dat ook in werksettings met elkaar zou kunnen bereiken.
Ja. Nou, hele mooie afsluiting, Hanna. Dank je wel voor dit ja, mooie, kwetsbare gesprek die we met elkaar hebben gevoerd.
Ja, dank je wel. Jij ook daarvoor.
Ja, en ik vind het wel mooi ook om daarmee af te sluiten. Want de liefde is niets anders dan de verbinding aangaan met jezelf.
Ja,
en daarmee echt met de ander.
Ja.
In welke vorm dan ook.
Ja.
Dank je wel.
Ja, graag gedaan.